Goedemorgen allemaal, welkom in deze dienst. We gaan met elkaar Gods woord lezen. En we doen dat in Genesis. Om te beginnen Genesis 12, de versen 1 tot en met 3. De Heere nu zei tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagdschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. Gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dan gaan we naar hoofdstuk 15. Lezen de versen 1 tot en met 6. Hierna kwam het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht. Vrees niet, Abraham, ik ben uw schuld en uw loon zal zeer groot zijn. En Abraham zei de Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga? En de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damaskener Eliezer zijn. En Abraham zeide, zie mij, hebt gij geen nakroost gegeven, en u moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heeren kwam tot hem, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide, zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. En dan lezen we nog in hoofdstuk 17. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zeide tot hem, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem, wat mij aangaat, zie, mijn verbond is met u, en gij zult de vader van een menigte volken worden, en gij zult niet meer Abraham genoemd worden, maar uw naam zal Abraham zijn, omdat ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Tot zover. De lezing van Gods woord, zalig zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. We willen stil zijn voor uw gebed. Heer, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar hier vanmorgen mogen ontmoeten en begroeten. Maar dat we vooral dankbaar mogen zijn, Heer, voor de wetenschap dat u in ons midden bent. En dat u tot ons wilt spreken. En ons behulpzaam wilt zijn door uw Heilige Geest in het verstaan van uw woord. Heer, we danken u voor het voorrecht vanmorgen vanuit uw woord stil te mogen staan bij uw verbondsvolk. Dat we meegenomen mogen worden in hun geschiedenis. Aan de ene kant als een waarschuwing. Aan de andere kant ook om daarin te ontdekken hoe groot uw liefde, uw genade en uw barmhartigheid is. En Heer, we danken u als we willen stilstaan bij dit volk, dat we mogen weten ook meegenomen te worden in hun geschiedenis. In de voltooiing van het plan dat u reeds maakte van voor de grondlegging van deze wereld. En dat we in de liefde en de genade die u bewijst aan hen ook mogen delen. Onze ervaring in het leven mag zijn dat hoe het ook gaat en wat er ook gebeurt, u die God van barmhartigheid bent, altijd bereid om te vergeven. Maar heren, voor alles mogen we verstaan dat het van belang is hoe wij in het leven staan en hoe onze verhouding tot u is. U heeft ons uw Heilige Geest gegeven en daarmee ook de mogelijkheid en de kracht om te leven in overeenstemming met uw woord. We bidden voor hem die hier niet kunnen zijn, zij die ziek zijn, te oud zijn geworden. We bidden ook voor hen waar verdriet is vanwege het gemis. Laat uw troost en uw bemoediging werkzaam mogen zijn. En ook de erkenning dat u weet wat goed is. Ook in het sterven. Wees met uw kerk wereldwijd. En dat uw woord ook naar waarheid verkondigd zal worden. Opdat velen nog getroffen mogen worden tot in het diepst van hun hart. En we danken u voor uw volk, uw oude verbondsvolk. Het is op weg naar, ook al is men het daar niet altijd van bewust. En zijn er andere gedachten en ideeën. Maar Heer, we weten, u komt tot uw doel, ook met dit volk. En daar danken we u voor. We loven en prijzen uw heilige naam. En dat willen we ook zeker doen in de muziek en in de liederen die we met elkaar zullen zingen. Verheerlijk uw naam in ons en door ons om Christus wil. Amen. Ik lees met u nog een tweetal tekstgedeelten. Om te beginnen in Lucas 22 vers 20. Lucas 22 vers 20. Het is een gedeelte uit het avondmaal, de instelling van het avondmaal. En ik richt mij met name op dat wat in vers 20 staat. Maar de Heer Jezus zegt, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt. En dan nog een tekst uit Romeinen 11. Romeinen 11, vers 25 en 26. Want broeders, staat hier maar, zusters, wees erbij betrokken, want in de gemeente van Jezus Christus is er wat dat betreft geen onderscheid. Opdat gij niet eigenwijs zou zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. Tot zover. Ik ben, moet u zeggen, blij en dankbaar dat ik gevraagd ben door uw kerkenraad om het met elkaar vanmorgen te hebben over Israël. Israël. En ik heb mijn onderwerp voor vanmorgen genoemd Israël in het heden en in de toekomst. Betekent simpelweg dat we ons in deze studie, het heeft ook meer het karakter van een studie dan van een preek, dat snapt u. Ik heb ook wat meer tijd nodig, maar ik neem aan dat uw kerkraad u daar ook voor gewaarschuwd heeft. We hebben wat meer tijd nodig dan u van mij gewend bent. En we zien hoe het gaat. Dus we nemen laat ons meenemen in deze studie in het verloop van de heilsweg. Een heilsweg, een weg die uitloopt op de toekomst, op het koninkrijk van God. Alleen de vraag is, en daardoor is ook de wens ingegeven, of het zicht op die weg en de deelnemers in dat traject, of dat voor een ieder van ons nou wel helder en duidelijk is. Ga eens kijken hoe het gaat. Als je een antwoord wilt op de vraag naar de plaats en de positie van Israël, nu en straks, dan moet je beginnen met de geschiedenis van dit volk. En we kunnen natuurlijk lang alles niet benoemen wat er vanuit de schrift over gezegd wordt. Want dan heb ik wel heel erg lang uw tijd nodig. Ik zal zoveel mogelijk de teksten waar ik naar verwijs benoemen. Want u begrijpt dat ik natuurlijk onmogelijk alle teksten kan lezen binnen dit uur. Ik zal zoveel mogelijk die teksten benoemen, opdat u in ieder geval weet vanuit zeg maar de dragers die gemaakt worden, de bandjes die gemaakt worden, of op de website die dus afgeluisterd kan worden, u in ieder geval de mogelijkheid hebt om die tekstverwijzingen ook inderdaad te lezen. Al was het maar om mij te controleren. En dat is ook heel slim. Dat deed men bij Paulus ook en dat is ook heel erg goed. Ik markeer onze studie van vanmorgen met ten eerste het verbond met Abraham. We hebben daarin gelezen van Genesis 15, vers 18 en volgend. En God belooft daar twee dingen. Ten eerste zaad. Of nazaten. En als tweede land. Zaad en land. En uit het Nieuwe Testament, met name in Romeinen 4, weten we dat Abraham uiteindelijk een natuurlijk zaad zal hebben, maar ook een geestelijk zaad. En het geestelijk zaad wordt gevormd door de gelovigen. Gelovigen ook uit de heidenen. Daarom wordt Abraham ook in Romeinen 4 vers 16 vader van alle gelovigen genoemd. Hij is onze stamvader, zou je kunnen zeggen. Het verbond, daar gaat het om. En als tussenopmerking zou ik dit willen zeggen. Stel nou toch eens dat God zou besluiten om dit verbond niet te houden. Stel toch eens. Hoeveel zekerheid hebben wij dan nog? Want dan moeten we tegen elkaar zeggen, ja, God is onbetrouwbaar. God is onbetrouwbaar. Hij houdt zich niet aan zijn woord. Als tweede markering, Matthäus 8 vers 11... Daar staat, ze zullen komen van oost en van west en van noord en van zuid. En zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Dit is natuurlijk gewoon het koninkrijk van God, maar Matthäus neemt God niet in de mond. En daarom heeft hij het over hemelen. Maar het gaat uiteindelijk over hetzelfde. Koninkrijk van God. Ik heb de vrijmoedigheid om de naam God in de mond te nemen. In Hebreeën 8 vers 7 wordt gesproken van een nieuw verbond met Israël. Dus ze zullen aanliggen met en er is sprake van een nieuw verbond met Israël. Dat vraagt ook om even met elkaar na te denken over wie is Israël dan? Wie is Israël? Ja, de 12 zonen van Jacob, hè? De 12 zonen van Jacob. Oftewel, de 12 stammen dus. Waarbij ik ook direct opmerking, niet elke Jood is Israël. Daarom is het goed om het even helder te hebben. Niet elke Jood is Israël. Esau is niet Israël. Ismaël is niet Israël. God hanteert een bepaalde geslachtslijn om zijn plan te voltooien. Niet onbelangrijk is ook, ik maak wat opmerkingen vooraf, dat begrijpt u. Niet onbelangrijk is ook de constatering dat de kerk niet in de plaats van Israël komt. Die zogenaamde vervangingstheologie is de grootste onzin die de kerkgeschiedenis ooit heeft voortgebracht. Helaas, met alle gevolgen daarvan, in negatieve zin voor dit volk. Het startpunt dus van ons, van de heilsweg, is het verbond met Abraham. Ik noem dit het hoofdverbond, omdat binnen dit verbond het totale plan van God tot vervulling komt. Alle volgende verbonden vormen de nadere invulling van dit hoofdverbond. Dus het hoofdverbond doorloopt een aantal fasen. Het begint dus in Genesis 12, versen 1 tot en met 3, we hebben het gelezen. Belofte van land voor het nageslacht. Belofte van land voor het nageslacht. Dat is sedert 1948 nog maar voor een klein deel het geval. En in Galaten 8, 3 vers 8 tot en met 9 staat dat ze tot zegen zullen zijn voor alle volken. Dat is vandaag nog niet het geval. En in Genesis 15 vinden we de herhaling, vindt de herhaling plaats van deze verbondsbelofte. En u leest dat maar na, in Genesis 15 dus. Abraham vraagt om een teken. En dat krijgt hij. Hij moet 5 dieren slachten. Die moeten midden doorgedeeld worden. En de stukken moeten tegenover elkaar gelegd worden. Genesis 15, de versen 7 tot en met 10. En door tussen die stukken door te gaan, want die vormden een pad. En het was ook gebruikelijk in die tijd om daar tussendoor te gaan, verklaarden de partijen dat degene die het verbond zou verbreken, het zou vergaan als die geslachte dieren. U leest dat in Jeremia 34, de versen 18 tot 20. Abraham valt in slaap en hij ziet een rokende en vlammende oven met een vurige fakkel tussen die stukken doorgaan. Opmerkelijk gegeven. Alleen God, getypeerd in die vurige oven, gaat tussen de stukken door. Hij alleen. Daarom spreken we ook van een eenzijdig verbond. Maar hiermee verklaart God dus dat het hem en hem alleen zal vergaan als deze offerdieren, als hij dit verbond zou verbreken. Hou dat vast. Een aantal keren vindt er nog aanvulling en verdieping plaats van dit verbond. We vinden dat ook in Genesis 17, de versen 2 tot en met 7. Waar met heel veel nadruk wordt gezegd en onderstreept dat woord. Een eeuwig verbond. Een eeuwig verbond. En het teken dat erbij komt, dat lees je vervolgens ook in dit hoofdstuk 17 van Genesis, is de besnijdenis en de belofte van de geboorte van Isaac. Ook in Genesis 22, de versen 16 tot en met 18, als vervolg op het verzoek van God om Isaak te offeren. U kent het verhaal. God bevestigt daar dat eerdere verbond en zweert vervolgens bij zichzelf dat het zal gaan zoals hij het gezegd heeft. Het verbond was al verzegeld, maar nu wordt er nog een eed aan toegevoegd. God verbindt dus zijn bestaan aan dit verbond. En let met name ook op de uitspraak: al de volken zullen gezegend worden. Al de volken zullen gezegend worden. Dit verbond aan Abraham is ook nog eens bevestigd aan Isaak, Genesis 26, en ook aan Jacob, Genesis 28. Vandaar ook dat we spreken van de God van Abraham, Isaak en Jacob. In Gods woord, zoals ik al, vinden we nog een aantal verbonden die leiden tot de vervulling van dit verbond met Abraham. Ik beperk me nu tot drie verbonden die een aanwijsbare relatie hebben met het verbond met Abraham. Dat is ten eerste het Sinaï-verbond. Dit verbond is een hulpmiddel, de regels die God daar geeft, een hulpmiddel voor het volk dat na 400 jaar ballingschap in Egypte nodig heeft om weer op het goede spoor gezet te worden. En zo vormt het Sinaï-verbond leefregel voor Israël voor de nieuwe tijd die komt in het land van de belofte. Maar het is een verbond onder voorwaarden. Gehoorzaamheid betekent zegen, ongehoorzaamheid betekent straf. De regels van het Sinaï-verbond dienen ook om het verbond met Abraham tot uitvoer te brengen. Als nadere toelichting daarop, volgens Galaten 3 vers 15 tot en met 18, heeft dit Sinaï-verbond, dus de wet van Mozes zeggen we ook wel eens, beperkte geldigheid. Dat verzin ik niet, dat staat er. Beperkte geldigheid. Helaas heeft Israël dit Sinaï-verbond opgevat als een basis van haar bestaan. Ernstig misverstand. Paulus merkt dan ook op in Romeinen 10 vers 23 dat Israël in de navolging van dit Sinaï-verbond ijver voor God bezit, maar met onverstand. Ze gaan in het volgen van het Sinaï-verbond voor eigen gerechtigheid. En wijzen daarmee dus de gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus af. Weet u, niemand kan gered worden door dit Sinaï-verbond. Tenzij die mens volmaakt is. Want kiezen voor de wet betekent dat je ze allemaal moet houden. En dat lukt niet. Het is een onbegonnen zaak. Want alle mensen zijn zondaar. Ook de Jood. Zo lees ik dat in Handelingen 3 vers 19. En ook in Filippenzen 3. De Jood wordt ook niet behouden door trouw aan hun traditie of aan de wet. Hebreeën 7, de versen 19 en volgend zegt dat de wet niet het volmaakte heeft gebracht. De wet heeft een tijdelijk karakter. En zal vervuld worden in Jezus Christus, zegt Galaten 3, vers 19. Wat ook heel opvallend is, in dit Sinaï-verbond wordt ook niet gesproken, zoals van de andere verbonden, tot zegen voor de volken. Dit verbond is niet tot zegen voor de volken. Het tweede is het verbond met David. Dat betreft de belofte van het koningschap, 2 Samuel 7, vers 12 en 16. Ik noem niet overal de tekst bij, want dan heeft u ook aanleiding inderdaad om het hele hoofdstuk te lezen. Dit verbond heeft net als dat van Abraham een eeuwig karakter. En het heeft ook een duidelijke relatie met het verbond van Abraham. Want de instelling van het koningschap is bedoeld om het hoofdverbond dat van Abraham dus tot vervulling te brengen. En in dit verbond met Abraham, of met David, wordt ook gesproken van tot zegen voor de volken. Dus het verbond met Abraham is tot zegen, het Sinaï-verbond niet, en dit verbond met David is ook tot zegen voor de volken. En daar komt de derde. Het nieuwe verbond in het bloed van Jezus Christus. We hebben dat gelezen in Lucas 22. En ook dit verbond vormt een belangrijk onderdeel in de uitvoering van het verbond met Abraham. Dit nieuwe verbond in Jezus Christus is ter versterking van het verbond met Abraham. Het nieuwe verbond brengt dat van Abraham tot vervulling. En de wet hangt niet meer als het zwaard van Damocles boven je hoofd. Met nadruk vermelden, het nieuwe verbond betekent de vervulling van het Sinaï-verbond. Vandaar het tijdelijke karakter. Het zaad van Abraham, Jezus Christus, zie Galaten 3, is gekomen. Mozes is niet meer van belang. Het Sinaï-verbond is ingehaald, zegt de schrift, door een beter verbond. Galaten 3 vers 19, door een betere belofte. De offer- en priesterdienst heeft geen rol meer. En om dat te controleren op zijn juistheid, verwijs ik u naar Hebreeën 8 vers 9. Daar wordt verwezen naar dit nieuwe verbond. En dan staat er nadrukkelijk bij, niet zoals het verbond bij de uittocht uit Egypte. Bij de uittocht uit Egypte is er maar van één verbond sprake. En dat is het Sinaï-verbond. En dan zegt vers 13 van Hebreeën 9, 8, dat het verouderd is. Het is verouderd. En niet ver van verdwijning. Ik moet zeggen, ten onrechte, heeft men verondersteld dat de term veroudering en niet ver van verdwijning zou slaan op het verbond met Abraham. Maar dat is niet zo. Het heeft alleen maar betrekking op dat Sinaï-verbond, de wet dus. Er wordt dus nadrukkelijk gewezen naar het Sinaï-verbond. En dit Sinaï-verbond is vervangen door het nieuwe verbond in het bloed van Jezus Christus. Ik moet hier ook een opmerkelijk feit vermelden. En dat is dat vanaf het nieuwe verbond in het bloed van Jezus Christus ontstaat er in de kerkgeschiedenis een merkwaardige opvatting. Bij mijn inleiding verwees ik daar al even naar. De kerk eigent zich het nieuwe verbond in het bloed van Jezus Christus toe. Onjuist. Onjuist. En het zal u natuurlijk niet verbazen dat aan deze opvatting de zogenaamde, net al genoemde, vervangingstheologie ten grondslag ligt. De kerk in de plaats van Israël. Enorme misvatting. Enorme misvatting. God sluit dit nieuwe verbond met Israël. God sluit dit nieuwe verbond met Israël. Of gaan we nou straks tegen elkaar zeggen, die lieve Maria, de moeder van de Heer Jezus, heeft natuurlijk onzin uitgekraamd toen zij het had over God heeft omgezien naar zijn volk. Toch? Ja, maar dat zeggen we dan. He? Als de kerk in de plaats gekomen is, dan heeft zij dus onzin uitgekraamd. Nou, wat zou u dan denken van de oude Zacharias? De oude Zacharias die spreekt in Lucas 2 vers 68. Maria in Lucas 1 vers 54, dan weet u dat. Maar Lucas, de oude Zacharias spreekt in Lucas 2 vers 68 eveneens van God heeft omgezien naar zijn volk. Ja, wie zou dat zijn dan, dat volk? En wat moeten wij denken van een van de boeken van het Oude Testament, het boek Zacharia, waar het met name gaat over de profetie, over de wederkomst van Jezus. Deze Zacharia die zegt in hoofdstuk 12 vers 10, zij zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. Ja. En op dit moment zijn we al 2000 jaar verder. Maar zij zullen hem zien. Zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En dat betekent dus, zegt Zacharia 13 vers 1 tot en met 6. Dit betekent simpelweg de bekering. De bekering van Israël. Ook het Matthäus-evangelie benadrukt regelmatig dat de komst van Jezus Christus bedoeld is als de vervulling van de beloften van het Oude Testament. De Heer Jezus is bedoeld voor Israël, mensen. De geboorte van hem is de voortzetting van Gods verlossingswerk aan Israël. En de vervulling van Israëls hoop. We kunnen lezen Jesaja 45, maar ook in Handelingen 3, de versen 24 tot en met 26. Daar hebben we te maken met de toespraak van Petrus. En Petrus die zegt in dat gedeelte 3, Handelingen 3, vers 24 tot 26. God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht doen opstaan. Dat is tegen Israël. In de eerste plaats voor u zijn knecht doen opstaan. En hem tot u gezonden. Om u te zegenen. Door een ieder uur af te brengen van zijn boosheden. God komt zijn belofte na. Weet u, het verbond met Abraham. En het verbond met David. Zijn nooit vervangen. Of overschreven. Beiden zijn een eeuwig verbond en bestaan met en naast elkaar. Maar dat geldt, en ik herhaal het nog maar eens een keer, dat geldt niet voor het Sinaï-verbond. Het Sinaï-verbond is het in dat ene onberispelijke offer, Jezus Christus, vervuld geworden. En ook in Jeremia 31 vers 31 en Hebreeën 8 vers 13... lees ik dat dit nieuwe verbond wordt aangegaan met het huis van Israël. Dat zijn de 10 stammen. En het huis van Juda. De 2 stammen. Begrijpt iedereen waar ik het nu over heb? Als we het over het huis van Israël, de 10 stammen en Juda, de 2 stammen hebben? Is er iemand die het niet weet? Zeg het dan. Het is een studiedienst, dan ga ik even in de onderwijzerrol, in de bijbelleraarrol en dan leg ik het u even uit. Goed zo. Israël bestaat aanvankelijk uit 12 stammen. Het koninkrijk Israël heeft 12 stammen. Dat was zo onder David, dat was ook nog zo onder Salomo. Maar na Salomo heeft men wat oneenigheid en ruzie met elkaar gekregen, zou je kunnen zeggen, binnen de familie. En heeft men zich afgescheiden. De 10 stammen in het Noordrijk, met als hoofdstad Samaria. En het 2 stammenrijk, Juda en Benjamin, in het zuiden, met als hoofdstad Jeruzalem. En je zult regelmatig in Gods woord, zeg maar, de aanduiding Israël tegenkomen, Juda tegenkomen. Je kunt ook Efraïm tegenkomen. Efraïm is ook Israël. En dan hebben we het over de 10 stammen en over de 2 stammen. Je moet soms heel erg goed opletten, want op andere momenten wordt er in zijn algemeenheid over het huis van Israël gesproken. En dan wordt weer het 12 stammenrijk bedoeld. Maar dat moet dan uit de omgeving af te leiden zijn. Maar goed, Jeremia zegt dus, en ook Hebreeën 8, dat het nieuwe verbond, en dan wordt het onderscheiden dus, wordt vermeld, wordt aangegaan met het huis van Israël, de 10 stammen dus, en het huis van Juda, de 2 stammen. Dus, dit nieuwe verbond wordt aangegaan met heel Israël. Nou, dat vraagt dan weer om een korte toelichting, die krijgt u dan ook van me. U kent ongetwijfeld het boek Ezechiël. En zo niet, dan wordt het tijd dat u dat doet. Ezechiël krijgt een visioen. En via het woord van God wordt ons dat ook gemeld. U vindt dat in Ezechiël 37. Een heel belangrijk hoofdstuk in Ezechiël. Lees dat na. In Ezechiël 37 wordt gesproken van het dal van de dode doodsbeenderen. En aan Ezechiël wordt dan gevraagd, kunnen deze beenderen herleven? Nou, zegt Ezechiël, ik heb geen idee. Nee, wat een wonder. En dan gebeurt er van alles. Dan ontstaat er beweging. En er staat, inderdaad, ontstaat ook leven. Dat dode dal, waarbij al die ledematen door elkaar heen liggen, die worden weer tot eenheid. En er ontstaat leven. Dus ik zei al, het gaat dus niet om een klein gedeelte van Israël. Alleen maar Juda, nee. Het betreft dus het gehele volk. De 12 stammen. In ditzelfde hoofdstuk 37, de versen 15 tot en met 19, moet Ezechiël 2 stukken hout nemen. En op de ene schrijft hij Efraïm, Israël dus, de 10 stammen. Aan het ene Efraïm. En op het andere Juda. En de vraag van God aan Ezechiël is van, kunnen die 2 stokken tot 1 stuk hout gemaakt worden? Ezechiël haalt de schouders op en heeft zoiets van, nou misschien wel, maar ik begrijp er niks van. En dan moet hij ze tegen elkaar aanhouden. En dan is het 1 stuk hout geworden. 1 stuk hout. Ook hierin wordt dus het herstel gesymboliseerd van de 10 stammen en de 2 stammen. Ja. Dus nogmaals, deze profetie in Ezechiël 37 betreft dus het hele volk Israël. En haar terugkeer naar het land van de belofte en de bekering. In Deuteronomium 30, de versen 1 tot en met 4 lezen we over de bijeenverzameling van Gods volk uit de 4 windstreken. Het betreft hier het nationale herstel van Israël. Het noordelijke en ook het zuidelijke rijk zullen weer worden samengevoegd. En ze zullen weer 1 natie zijn, met 1 koning, met 1 God en herder. Ezechiël 37 vers 25 zegt, met mijn knecht David. Ja. En deze situatie, wordt er dan bijgezegd, zal eeuwig, eeuwig, eeuwig duren. Nee, ook de verwerping van Jezus Christus leidt niet tot een andere inhoud van het verbond met Abraham. Integendeel. Lees Paulus maar na in Romeinen 11. Is een belangrijk hoofdstuk ook, Romeinen 11. Daar vraagt Paulus aan zijn omgeving: God heeft zijn volk toch niet verstoten? En dan is zijn hele duidelijke reactie: volstrekt niet. Volstrekt niet. Stel je voor dat dat het geval zou zijn. Dan komt de volgende dringende vraag bij je op. Wat komt er dan terecht van die onvoorwaardelijke beloften? Betreffende het herstel van Israël in het land van de vaderen. Wat komt er dan terecht van het herstel van de monarchie in de persoon van de Messias, die de zoon en de erfgenaam van David zou zijn? Wat komt daar dan van terecht? Nee, zo hebben we gelezen in Romeinen 11 vers 25 en 26. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En dan zal gans, ja, ik lees wat er staat. Dan zal gans Israël behouden worden. De tijd van de heidenen. Weet u wanneer de tijd van de heidenen begonnen is? Toen Israël even terzijde werd gezet en Nebukadnezar de heerschappij overnam. U controleert mij daar wel op, hè? Nebukadnezar nam de heerschappij over. Wat Israël eigenlijk zou moeten doen, dat gaat Nebukadnezar nu doen. Daar heeft hij ook niet de glansrol in vervuld, maar heeft het wel gedaan. Bij hem begint dus de tijd van de heidenen. Ja? En die eindigt, wanneer eindigt die tijd van de heidenen? Ja, bij de wederkomst van Jezus. Bij de wederkomst van Jezus. Het einde van de tijd van de heidenen betekent dus ook, we kunnen het nalezen in Openbaringen, het einde van de heerschappij van Satan en Gods eeuwig koninkrijk begint. Dan is de tijd van de heidenen dus. En dat wordt hier ook gezegd in Romeinen. Ja? De tijd, als de tijd van de heidenen, als de volheid van de heidenen, de tijd van de heidenen in vol is, dan zal gans Israël behouden worden. Als tussenopmerking, want misschien zit u ondertussen ook wat te denken, waar zit ik nou? En waar blijf ik nu? Nou, als tussenopmerking maak ik even, en daar komen we zo nog even op terug. Ook de heidenen worden nu uitgenodigd tot het aan de Joden beloofde toekomst. De basis voor het behoud van ieder mens, Jood en heiden, is het bloed van Jezus Christus. Maar hoe komt die zegen dan tot de volken? Hoe komt die zegen dan tot de heidenen? Nou, op deze belangrijke vraag geeft ook de apostel Paulus in hoofdstuk 9 en 11 van de Romeinenbrief antwoord. Hij benadrukt hier die onnaspeurlijke wegen van God. En leidt dit in met Romeinen 11 vers 11. Met een geschiedenis van Israël is er een van vallen en opstaan. Maar, zegt Paulus, ze zijn toch niet gevallen opdat ze niet meer zouden opstaan? God heeft toch niet bedoeld van jullie zijn gevallen en mag je ook blijven liggen? Ze zijn toch niet zo gevallen dat ze niet meer opstaan? Zou dat Gods bedoeling zijn? Nee. Nee, nee. God heeft een bijzondere genade geopenbaard. Want dat moet u dan maar heel dik onderstrepen. Als u dat gedeelte leest. De val van Israël zorgt ervoor dat het heil tot de heidenen komt. Goedemorgen. U bent welkom. Hun val is ons behoud. Genade. Ik gebruik maar het verzamelwoord voor de christenen. Genade voor de kerk. En daar staat er ook bij die Israël tot jaloersheid moet wekken. De kerk moet Israël tot jaloersheid wekken. Opdat zij ook inderdaad over zich krijgen de behoefte om terug te keren in de bijzondere positie die ze in hadden. Nou, we zullen het maar niet hebben over de rol van de kerk. Want we hebben in alle opzichten gefaald als het daarover gaat. Volgens mij hebben we geen enkele Jood tot jaloersheid kunnen brengen. Maar ze krijgen die bijzondere positie wel. Simpelweg met of zonder ons. Omdat God het doet. En wat dat betekent ook, zegt Paulus in Romeinen 11 vers 12. Moet je eens opletten. Als hun val al rijkdom voor de wereld betekent. Als hun val rijkdom voor u en voor mij betekent. Wat voor betekenis zullen ze dan hebben als zij tot geloof komen? Als ze tot volheid komen? Al de volken zullen gezegend worden. Toch? Dat staat in het verbond. Ja. En hoe dat nu zal gaan, dat ligt Paulus vervolgens toe in het beeld van de olijfboom en de takken. Romeinen 11 vers 11 tot en met 24. Ik beveel dat van harte aan bij u voor nadere studie. Ja? Ik ga er dus verder inhoudelijk niet al te diep meer op in. Dat zou te veel zijn en te lang duren. Kijk eens naar het beeld van de olijfboom en de takken. Paulus spreekt van takken die op grond van hun natuurlijke verbinding, Israël, met de wortel deel hadden aan het sap van de wortel dus. Maar als gevolg van hun ongeloof zijn ze afgebroken om plaats te maken voor andere takken die daar van nature niet thuis horen. Wij horen daar van nature niet thuis. Zij wel. Maar ze zijn er vanwege hun ongeloof weggebroken. En zij die er niet van nature horen, zijn door genade daarin geënt. Paulus wil in dit voorbeeld duidelijkheid scheppen over de positie van Israël en dat van de heidenen ten opzichte van de lijn van de belofte. Abraham geldt als de vader van het goddelijke zaad, gelovigen in deze wereld. Eerst voor Israël en daarna ook voor de heidenen. Galaten 3 vers 7 en 8 zegt dan ook terecht, deze zijn allen kinderen van Abraham. Kortom, de zegen beloofd aan Abraham is in Jezus Christus ook deel geworden van de heidenen. Efeze 3 vers 6 staat dat de heidenen mede-erfgenamen zijn geworden. Mede-erfgenamen. Of om het anders te zeggen, lieve mensen. Er wordt in dit gedeelte overigens in hoofdstuk 11 ook gesproken over hoogmoed. Wees niet hoogmoedig. Want om het maar heel eenvoudig te zeggen. U en ik, wij liften mee. Wij liften mee op het verbond met Abraham en het nieuwe verbond. Beiden verbonden met Israël en niet met u en met mij. Maar we liften mee als gevolg van de genade van God. Er is geen enkel roemen, en dan gaat het inderdaad om ons. Er is geen enkel roemen, zegt Paulus in hoofdstuk 11 vers 18. We zijn ook niet beter dan hen die daar weggebroken zijn. We zijn niet beter dan. Het is Gods genade die dit mogelijk heeft gemaakt. En hoe gaat het dan nu verder met Israël? Ik verwijs nog even naar het dal met de dorre doodsbeenderen. Het dal wat tot leven kwam. En je leest in datzelfde gedeelte ook van dat is vlees en spieren kwamen. Vlees en spieren. Ja. We kennen vanaf 1948 de staat Israël. We spreken van een gedeeltelijke terugkeer. Spieren staan voor kracht. Voor terugvechten. Voor verdedigen. Beeld van de spieren. Je verdedigen tegen de omgeving, de vijandige omgeving. Want men wil dit volk vernietigen. En ondanks de overmacht. Ik zou zeggen, tel het hele Midden-Oosten maar bij elkaar op. Ondanks een gigantische overmacht. Lukt het maar niet. Om dit volk de Middellandse Zee in te jagen en voor eens en voor altijd te vernietigen. Het lukt niet. Heeft te maken met de bescherming van God. Met zijn beloften. Hij beschermt dit volk. Maar we lezen in datzelfde gedeelte in Ezechiël 37. Maar de geest was er nog niet. De geest was er nog niet. Dat wil zeggen, bekering en geloof ontbreekt nog. Ja, nog wel. Nog wel. Romeinen 11 maakt duidelijk, evenals de tot nu toe behandelde onderwerpen, dat het totale herstel komt. En ze zullen het volgens Openbaringen nog heel zwaar krijgen. Maar God zorgt voor bewaring. En brengt zijn plan met Israël tot vervulling. In Romeinen 11, de versen 30 tot en met 32 staat het: wij, gelovigen uit de heidenen, ongehoorzaam waren en ontferming hebben verkregen. Zo zal ook Israël, dat ongehoorzaam is geworden, eveneens ontferming vinden. Kortom, zij zullen net als de heidenen op grond van genade behouden kunnen worden. Terecht zegt het woord van God dan ook, er is geen onderscheid meer. Geen onderscheid meer tussen de Jood en de Griek. De conclusie is, Jezus Christus is de ware, enige ware vervulling van Gods beloften aan Abraham. En onder zijn leiding zal Israël tot zijn eindbestemming komen. En heidenen worden uitgenodigd om in die weg mee te wandelen. Er is maar één weg tot behoud. Jezus Christus. Hij is het begin en het einde van alles wat God heeft besloten. En dat betekent dat er dus maar één heilsweg is. Zowel voor de Joden, Israël, als ook voor de heidenen, de kerk. In Efeze 2 vers 14 staat, de tussenmuur, bestaande uit die verbondsbelofte, die tussenmuur, die scheiding maakte tussen Jood en heidenen, werd weggebroken, zodat de verlossing, wat de verlossing betreft, er geen sprake is meer. Van Jood of van Griek, van man of van vrouw, van slaaf of van vrije. Heidenen delen nu samen met Israël in de belofte van Jezus Christus, zegt Efeze 3 vers 6 en ook Hebreeën 11 vers 9. En die belofte is de vervulling van dat eeuwige verbond dat God met Abraham en met David sloot. En samen worden we geleid door Jezus Christus tot de vervulling van dit verbond. Kortom, als afsluiting. Israël en de gemeente, Israël en de kerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het verbond met Abraham, in die ene weg tot behoud. In die ene toekomst het koninkrijk van God. En de zegen voor de volken komt tot uitdrukking In Openbaringen 21 vers 3 waar staat. En de tent van God zal bij de mensen zijn. En zij zullen zijn volken zijn. En het centrum, het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem. En wat lezen we over dat nieuwe Jeruzalem? Dat het 12 poorten heeft. En boven die poorten staan de namen van de 12 stammen. Er staat dus ook dat het 12 fundamenten heeft. En welke namen staan er dan boven die 12 fundamenten? De namen van de apostelen. Dus de namen van Israël, de namen van de apostelen. De namen van Israël als het volk van de belofte. De namen van de apostelen als vertegenwoordigers ook van u en van mij. We zijn er allebei dus. 12 om 12. Getal meer dan de volheid. Ja. Lees het na Openbaringen 21 vers 12 en 13. Dus ook hierin komt onze verbondenheid en onze eenheid tot uitdrukking. We zullen samen genieten van Gods eeuwige goedheid. En Openbaringen 21 voegt daar nog aan toe. En alle tranen zullen weggeworst worden. Er zal geen dood, er zal geen ziekte, er zal geen pijn meer zijn. God maakt alle dingen nieuw. Amen.